Nou, we hebben in feite al 7 preken gehad. Ik heb de liedjes even geteld. En dan nog wat er van tevoren gezegd is. Het heeft allemaal ons een heleboel te vertellen. Ook de liedjes die we zelf gezongen hebben, er zit heel veel in. Heel veel waarde, heel veel wijsheid. En heel veel eer aan God. En daar leven we voor. Vandaag beginnen we met de Petrusbrief. De eerste Petrusbrief. Dus die kan je alvast gaan opzoeken. Sommige mensen die kunnen het moeilijk vinden. Omdat die niet zo heel vaak besproken wordt. En het thema van de preek is een levende hoop. Gisteren liep ik langs een huis en daar stond een groot schild. Stond erop zo. En daar stond op, er is hoop. En daarnaast een mooie regenboog. En als je tegenwoordig een regenboog ziet, dan ga je ook andere dingen erbij betrekken. Maar het ging hier om de hoop die God ons biedt. De hoop die hij liet zien in de regenboog na de zondvloed. En die hoop die zei van, dit zullen we nooit meer doen. Zover laten we het niet meer komen. En die veelkleurigheid, die hebben we ook hier. Veelkleurigheid in de gemeente. Iedereen heeft zijn eigen karakter. Zijn eigen waarden, zijn eigen mogelijkheden. En samen vormen we een prachtig geheel. Een belofte voor deze wereld. Een levende hoop zelfs. Want daar gaan we het ook nog over hebben. Petrus. Die is eigenlijk als discipel zo'n beetje de bekendste van de hele club discipelen. Er waren er 12. Maar als je iemand vraagt van nou noem eens 5 discipelen, dan zal Petrus vaak de eerste zijn. Petrus, Johannes, Jacobus, ik kan ze niet eens allemaal opnoemen. Als ik ze hoor, dan weet ik, oh ja, die hoorden er ook nog bij. Maar Petrus, die is dan minder bekend als schrijver. Zijn naam was eigenlijk Simon of Simeon. Simeon of Simon betekent luisteraar. En hij luisterde toen Jezus hem riep om achter hem aan te komen. Dat heeft hij gedaan. Hij deed zijn naam toen al eer aan. En toch gaf Jezus hem op een gegeven moment een nieuwe naam. Hij zegt, Simon, ik ga jou voortaan Kefas noemen. Petrus. Kefas, dat is het Hebreeuwse of de Arameese naam. En Petrus, de Griekse naam. Petrus, Kefas, betekent steen of rotssteen. Petrus was dus iemand op wie je kon rekenen. Iemand die stabiel en betrouwbaar is. Iemand die eerlijk is. Je kan erop bouwen, op die man. Dan zou je zeggen, ja, maar Petrus heeft toch Jezus verloochend, wel 3 keer. Ja, dat klopt. Maar daarna nooit meer. Daarna is Petrus gaan opbouwen en steeds sterker geworden in zijn geloof. Heeft hij de Heilige Geest ontvangen. En uiteindelijk is hij voor zijn geloof gestorven. Is hij in Rome terechtgesteld. Aan het kruis, ondersteboven zelfs. Petrus is dus een bekende discipel en apostel. Maar als schrijver is hij minder bekend. En ook veel minder gelezen dan Paulus bijvoorbeeld. En ook veel minder besproken in kerkdiensten en in bijbelstudies. Maar toch is er best veel van hem bewaard gebleven. En sommige mensen die weten dat niet, maar het evangelie van Marcus is een notatie van wat Petrus aan Johannes Marcus heeft verteld over zijn leven met Jezus. Dus Marcus staat er boven als de schrijver, maar Petrus was verantwoordelijk voor de inhoud. In zijn mindere bekendheid als schrijver, of is die mindere bekendheid als schrijver misschien omdat die achter in je Bijbel staat? Als je je Bijbel gaat zoeken naar Petrus, dan heb je altijd wat moeite om die te vinden, want ja, hij staat een beetje verdekt opgesteld achterin. Dat zou kunnen. Maar ja, Openbaring, dat boek staat helemaal achterin en iedereen die weet het in één klap te vinden. En daar wordt wel vaker uit geciteerd of gesproken. Dus daar ligt het ook niet aan. Misschien is het ook wel omdat Petrus de eerste paus is geworden, volgens de katholieke kerk. En wij als protestanten, wij vonden dat eigenlijk, dat katholicisme vonden we maar niks. En dan die eerste paus, ja, dus we hebben ons daar misschien een beetje tegen afgezet. En daarom is Petrus ook minder bekend geworden, zou ook kunnen. En allerlei redenen te bedenken waarom we Petrus niet zo vaak tegenkomen. Maar het was ook Petrus die op die eerste Pinksterdag, net na Jezus' hemelvaart, een preek ging houden op straat. Toen hij de Heilige Geest ontvangen had, toen stond hij op en hij ging preken. En op grond van die prediking kwamen 3000 mensen tot geloof op één dag. Stel je voor, je gaat hier op straat voorstaan en je gaat preken. Nou ja, dan zijn er hier niet zoveel luisteraars, maar op een duur zullen er wel een paar komen misschien. Maar dat die allemaal tot geloof komen. Dat er die 3000 mensen, dan moeten we gelijk naar de Grevelingen of naar het Haringvliet en moeten we gaan dopen. Want dat deden ze toen ook. Dat ging heel snel. En een paar dagen later was Petrus in de tempel en dan ging hij weer preken. En dan kwamen er nog 2000 tot geloof, zodat ze al met 5000 man waren. Toen werd Petrus opgepakt en hij werd voor de hoge priester geleid. En daar gaf hij een vlammend betoog dat ik dacht, nou, die durft. Dus Petrus kan echt zijn zegje wel doen. Die is er goed in en die kan mensen opbouwen. Al die woorden van Petrus die zijn opgetekend in de eerste 4 hoofdstukken van Handelingen. Als je dat gewoon doorleest, dan raak je ook wel onder de indruk van wie Petrus eigenlijk was. Van de een beetje opspringende man en een beetje, ja, ik weet het wel. En ik, nou heer, niks zal u overkomen, want ik ben erbij en ik zal zorgen dat het niet gebeurt. Tot een integere man, de steen, een rotsteen. Die het evangelie heel goed uit kon leggen, waar mensen door tot geloof kwamen, waar de Heilige Geest doorheen werkte. Dan nog een puntje. Want moderne theologen, die moet je niet te veel volgen, denk ik, want die hebben het vaak mis, maar die zijn zo kritisch als wat. Maar die vroegen zich af van, is Petrus eigenlijk wel de schrijver van deze brief? Zo kan je natuurlijk alles in twijfel trekken. Is Mozes wel de schrijver van de eerste 5 Bijbelboeken? Nou, dat zijn de vragen die ze zich altijd stellen bij het bestuderen van een Bijbelboek. Van wie was nu eigenlijk de schrijver? En dan kwamen ze meer mogelijkheden tegen blijkbaar dan alleen degene die bovenaan staat. Ze zeiden, ja, misschien is dit, die brief van Petrus is misschien wel een soort liturgie geweest of een leerstuk over de doop. En om dat een beetje meer gezag te geven, hebben ze in de aanhef, dus in de begroeting aan het begin en aan het eind, hebben ze Petrus maar genoemd, zodat die brief wat meer gezag zou krijgen. Ja, dat kan. Ja, ik weet het niet. Maar het is eigenlijk zo dat deze argumenten die ze aanvoeren niet sterk genoeg zijn om Petrus als schrijver van deze brief te ontkennen. Dus we gaan er gewoon vanuit, Petrus die heeft deze brief geschreven of gedicteerd. En zoals we aan het einde van die Petrusbrief zien, heeft Silvanus dat voor hem opgeschreven. Silvanus die bij hem was. Dus misschien zijn het niet precies de woorden die Petrus sprak, maar is het Silvanus geweest die dat gedacht van, oh, dat zegt hij natuurlijk verkeerd. Nou. En die werkt ook door de Heilige Geest als een soort schrijver van Petrus. Petrus is geen leerling, een discipel meer. Maar Petrus is nu apostel. Hij is boodschapper. Dat is de betekenis. Discipel is een leerling, een apostel is een boodschapper. En Petrus die verspreidt het evangelie dat Jezus hem heeft opgedragen. Hij is geen zelfverklaarde apostel, hè? Want die lopen er ook nog wel eens rond. Dan hoor je soms iemand is apostel geworden. Nou ja, als je dat zegt in de zin van ik ben degene die het evangelie ronddeelt, ik ben een boodschapper van God, dan kun je zeggen, ja, dan ben ik ook een apostel. Maar die titel voeren, dat is voorbehouden, denk ik, aan die 12 mannen, waar Judas is afgevallen en Paulus voor in de plaats gekomen is. Petrus die geeft bemoedigingen, hij geeft aanwijzingen, hij geeft verbeteringen in het leven van de christenen en hij geeft uitleg. Petrus die hoedt en weidt de schapen van de kudde van Jezus. Die schapen die zijn verstrooid geraakt, ze zijn uit elkaar gedreven. En ze zijn over een groot deel van de toenmalig bekende wereld verspreid. Zo zaten de christenen die Petrus hier aanschrijft met die briefje, waren in Turkije verspreid. En daar zaten er best wel wat. Want Petrus noemde een aantal plaatsen waar ze zitten. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Allemaal zijn landstreken in Turkije. En het was waarschijnlijk niet de bedoeling om die uitverkoren christenen, om die allemaal weer bij elkaar te brengen in Jeruzalem of zo. Ik denk dat er een hoger plan achter zat, achter die vervolging van de christenen toen. En dat ze vluchtten naar andere landen. Want daarmee werd de evangelie verspreid. En dat is mooi, wat God dan doet door op een heel vreemde manier. Dat wij denken van ja, als christen moet je toch goed hebben. Moet je toch genieten van de genade van God. Moet je toch van al zijn gaven, moet je toch gebruik kunnen maken. En ja, inderdaad, maar God zegt dan van, ik zorg ervoor dat jullie op allerlei plekken in de wereld komen. En daar kun je het evangelie delen. En dan kun je het koninkrijk laten groeien. Dan kun je de gemeente laten groeien. Dan kun je veel meer mensen bereiken. Dus ze vertelden het nieuws waar ze ook maar terecht kwamen. Doen wij dat? Is dat zo dat waar wij ook maar terecht komen, dat we het nieuws vertellen? Dat we getuigen van Jezus, van het koninkrijk. Kijk eens naar je eigen leven. Als ik dat doe, dan schiet ik best wel tekort. Ik vind het hier wel makkelijk om te preken, zeg maar. Maar als ik dan op mijn werk ben, of ik loop op straat, of ik ben in een winkel, of waar dan ook, dan vind ik dat toch een stuk lastiger. Dan ga ik dat niet zomaar doen. Maar die christenen die overal verspreid waren, die spraken er wel over. Ook met anderen. Deze brief van Petrus. De christenen die moesten aangevuurd worden. Opgepept worden. En nu gaat het niet die principes van tegenwoordig. Van je moet een pep talk hebben en je moet een korte speech. En allemaal van die dingen die je moet motiveren. Maar Petrus die schrijft een brief. Een heel integere brief, waarin ze aangemoedigd worden, waarin ze aangevuurd worden. Die christenen zijn ooit wedergeboren, ze zijn een nieuw leven begonnen met Christus. En dan is niet de bedoeling dat ze God weer in de steek laten en dat ze terugvallen. Terugvallen in hun oude leven, nee. Ze hebben een doel in het oog. Die christenen hebben hoop. En hier zitten we met een hoop christenen, maar die christenen hadden een hoop, hoop. Ze hadden een verwachting waar ze zeker van zijn, zeker van waren en wij nu zijn, dat die werkelijkheid zal worden. Dat is hoop in de Bijbel. Een leven in heerlijkheid bij God, waar geen pijn, waar geen lijden, waar geen verdrukking meer zal zijn. Die hoop, die is in ons leven. Daar leven we uit. En dat woord heerlijkheid, dat klinkt ja, een beetje ver af misschien. Heerlijkheid, dat is, ja, we hadden hier vroeger de hoge heerlijkheid en daar was het eten lekker. Dan konden we wel proeven, zeg maar, dat het lekker was en heerlijk. Maar dat woord heerlijk, daar zit iets bijzonders in. Heerlijk, dat is voor een Heer. Zoals de Heer is, zo is dat. Het lijkt op de Heer, zoals de Heer leeft. En misschien is het ooit wel afkomstig geweest van landheren die van de boeren hun pacht ontvingen of hun producten van het land haalden en daar de lekkerste dingen uitpakten. En dat het daarom bij zo'n landheer altijd heerlijk eten was. Dus van die heer was het heerlijk. Maar wij mogen die heer met een hoofdletter schrijven. De heer van de heerlijkheid. Zoals het bij God is. In de brieven van Petrus gaat het vaak over lijden. Lijden waar we niet naar uitzien, maar wat we wel krijgen. Dat is geen hoop, maar dat is ook een soort zekerheid. Als je christen bent, dan ga je lijden. In een van de andere Bijbelboeken staat dat Jezus zegt van, mij hebben ze vervolgd, jullie zullen ze evengoed vervolgen. En we komen het ook overal tegen. Het lijden van Jezus blijft ons niet bespaard. Maar waarvoor is dat? het lijden. Ik heb gedacht, volgens mij is het om ons sterk te maken. De beproevingen die we te ondergaan hebben, die zijn ervoor bedoeld, zodat we stand kunnen houden in alle omstandigheden. Zo is het ook met sporters. Een sporter die beproeft zijn lichaam, die kijkt hoe ver hij kan gaan en die oefent nog meer om nog beter te worden. Zodat hij nog meer kan, nog sneller kan lopen, nog zwaarder kan tillen. Maar dat oefenen met die gewichten of dat oefenen op die renbaan, ik weet niet of dat zo heet trouwens, maar dat oefenen op die baan, dat maakt hem sterk. Als er allerlei moeilijkheden op zijn weg komen, dan wordt hij daar sterk van. En zo is het ook met ons. Als wij moeilijkheden op onze weg krijgen, dan worden we daar sterk van. En ook als je in lastige situaties terechtkomt, waarvan je denkt dat je daar niet tegen bent opgewassen, is altijd de kracht van God vlakbij je. Zelfs in je, door de Heilige Geest. Om je te helpen daar doorheen te komen. En dat is niet, misschien helpt God mij wel. Nee, dat is hoop met een hoofdletter. We weten dat God ons helpt. En daarom kunnen we volhouden. We gaan lezen in die eerste Petrusbrief. We kunnen vooraan beginnen bij hoofdstuk 1. En we lezen tot vers 12. Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkorenen naar de voorkennis van God, de God door heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Daarin verheugt u zich, zo nodig, nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, omdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, behoudenis van uw zielen. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de geest van Christus die in hem was aanduidde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd. Door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden, dingen waarin engelen begeerig zijn een blik te werpen. Konden jullie het allemaal volgen? Petrus die schrijft ergens in zijn brieven dat Paulus zo moeilijk schrijft en praat. En dan denk ik, nou Petrus, jij moet wat zeggen. Toch? Petrus schrijft ook niet zo makkelijk. Nou, misschien schrijft hij wel makkelijk, maar het begrijpen als je het leest is weer anders. Laten we eens kijken naar de vreemdelingen in de verstrooiing. We hebben in de afgelopen tijd ook veel gesproken uit de brief aan de Hebreeën. Uit het 11e hoofdstuk waar de geloofsgetuigen worden genoemd. Er staat ook een hele lijst van vreemdelingen opgesomd. Daar komen we tegen Abraham, Jozef, Mozes en Daniel. Die waren daarvan duidelijke voorbeelden van die vreemdelingen. Want Abraham die werd als vreemdeling door God uitgekozen en hij werd gezonden naar een vreemd land. Jozef die werd als slaaf afgevoerd vanuit zijn thuisland naar Egypte. Mozes moest vluchten naar een vreemd land, Midian. En Daniel die werd na zijn deportatie minister in het vreemde land Babel. Allemaal mensen die niet meer in hun thuissituatie waren, Mensen die zijn afgevoerd, mensen die zijn weggegaan, door God geroepen en in een vreemd land terechtkomen. Vreemdelingen in een vreemd land. Dat is nu precies wat jou als christen is overkomen. Toen je tot geloof kwam. Toen maakte je een hele grote overstap van de jou bekende omgeving in je leven. Dus waar je altijd je dingen in gedaan hebt. Naar een heel nieuwe omgeving. Je hebt als het ware jouw paspoort ingeleverd. Het paspoort waarin stond dat je hoorde onder een aardse regering. En je kreeg een nieuw paspoort terug. En daarin stond de verklaring dat je hoorde bij het hemelse koninkrijk van God. Zo kwam je tot geloof. En als er dan inderdaad vreemdelingen zijn geworden, en daar vanzelfsprekend ook vooruit willen komen, en van die oude wereld gescheiden willen zijn, dan moet die wereld ook een vreemde plek voor ons zijn. Wij zijn vreemdelingen, maar we zijn ook in een vreemd land. Dus het land is vreemd voor ons. Wij zijn vreemden voor de opvattingen van deze wereld. Wij zijn vreemden voor de gedachten van deze wereld. Voor de verlangens, voor de vooruitzichten, voor de verwachtingen van deze wereld. Dat zijn niet onze verwachtingen. Wij zijn vreemden in onze dagelijkse wandeling, in ons spreken, in onze gedachten, in onze geest, in ons oordeel, in onze genegenheid. We wijken af van wat de wereld denkt en doet. En we zullen vreemden zijn van de bezigheden van deze wereld, van de stelregels van deze wereld, van de mode van deze wereld en van de geest van deze wereld. Dat is niet de onze. We vinden in de tekst die we net lazen drie woorden. Geloof, hoop en liefde. Die drie woorden die schrijft Petrus hier in zijn tekst, die verwerkt hij. Paulus die schrijft ze aan het eind van zijn brief aan de Korinthe in het 13e hoofdstuk bij elkaar. Maar Petrus die gaat er een beetje verder op in. Want het gaat er bij Petrus om dat hoop een anker is. Een anker in de storm van vervolging, waar je als christen houvast aan hebt. En we zien dat ook terug in dat symbooltje wat we altijd vermaken. De hoop zo, het anker. Het geloof, het kruis. En de liefde in het hart. En veel mensen hebben, ik weet niet wie die het hier hebben, maar ik heb het vaak gezien als een soort hangertje om je nek of als oorbelletjes of noem maar op. Hoop in het Nieuwe Testament is een centraal thema. In deze brief. Hoop is zeker weten dat iets gaat gebeuren. Dat is geen vage verwachting. Iets dat misschien gaat gebeuren, maar nog niet zeker is. En die hoop, die zou ook in ons leven centraal moeten staan. Want hoewel het lijkt alsof we niet worden vervolgd, voelen we ons lang niet altijd vrij om onszelf te zijn, om ons geloof te uiten op de manier en op de plaatsen waar we komen. Als vreemdeling hebben we te maken met al die dingen die ik net noemde, waarin we verschillen van de wereld. In onze samenleving, waar iedereen zijn eigen waarheid mag hebben, dan wordt christenen de mond gesnoerd, omdat zij de waarheid hebben. Ieder mag zijn eigen waarheid hebben, behalve de christen. Hoop is onze zekere verwachting dat Jezus terugkomt. En dat maakt moeilijkheden minder zwaar. De opstanding van Christus geeft ons een levende hoop voor de toekomst. Want Jezus leeft. En we zijn onderweg naar een nieuw lichaam, naar een nieuwe aarde, waar we dan kunnen wonen, dan zijn we geen vreemdeling meer in een vreemd land, dan zijn we een bekende in een bekend land voor ons. En dat is onze toekomst. We zullen thuis zijn en geen vreemdeling meer. Dat is onze hoop. Ons geloof wordt op de proef gesteld toen, tijdens het schrijven van Petrus een brief, maar ook nu. En wij merken daar eigenlijk helemaal niet zoveel van, denk je. Wij gaan gewoon ons gang en we doen maar. Maar goud, waar Petrus ook over schrijft, wordt gezuiverd door het in een kan te gooien, in een beker te gooien, in een vat. En het dan te verhitten. En wat er aan vuiligheid in dat goud nog zit, bijmengingen en dat soort dingen, die komen dan bovendrijven. Want goud heeft een hoogsoortelijk gewicht, zoals dat heet. Goud is zwaar. En wat er aan verkeerde dingen in zit, die komen bij het verhitten, bij het vloeibaar maken van het goud, komt dat naar boven drijven. Dat kan je eraf scheppen. Je gaat nog een tijdje door, komt er nog meer vuiligheid uit en steeds meer kan je eraf scheppen. Totdat de goudsmid zo in dat vat kijkt en daar zichzelf ziet. Een zuiver beeld van zichzelf krijgt. En zo is God ook met ons bezig. God is met ons bezig om ons door de beproeving heen en door de moeilijkheden heen te zuiveren. Zodat als hij op een gegeven moment naar ons kijkt, zichzelf ziet. Zo is God met ons bezig om ons te vormen. De liefde. Liefde maakt blij. Heb je wel eens van iemand gehouden? Oh, één. Goed zo. Daan, jou kan praten. Liefde maakt blij. Van iemand houden maakt je blij. Toen ik verliefd werd, nou, dan was ik gewoon heel dag blij. Dat is raar misschien, maar het is wel zo. En als er van je gehouden wordt, maak je dat ook blij. En we houden van Jezus. Omdat Jezus ons uit liefde heeft verlost. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft en hij regeert zonder einde. En als die man, die Jezus, van mij houdt, dan word ik daar blij van. Dan denk ik, yes, we hebben iets heel bijzonders meegemaakt. We hebben iets heel bijzonders, iemand heel bijzonders die van ons houdt. We hebben hoop. Weet je, er is ook hopeloze hoop. Dode hoop zou je zeggen. Ijdele hoop. In Texas werden vorig jaar tijdens een hele droge periode in een drooggevallen rivierbedding in het Dinosaur Valley State Park sporen gevonden van een dinosaurus. Voetstappen in de modder. Pootstappen zou je zeggen, voetstappen noemen, sporen. Dus ooit moet daar een soort gelopen hebben, en dat hebben ze nagekeken en nagezocht, die zo'n 18 meter lang kon worden. Een 44 ton aan gewicht. Dus dat is een beest. Die zou je moeten kunnen vinden. Hè? Dat spoor werd gevolgd in de hoop om dat beest te kunnen spotten. Maar helaas, het spoor hield op. En de hoop die ze hadden was ijdel. Want volgens diezelfde wetenschap die dit onderzocht, was de beest al 113 miljoen jaar uitgestorven. Die vind je niet meer. Hij is dood. Dat was dus geen levende hoop. In Zwitserland kun je trouwens sporen vinden van dino's die al 150 miljoen jaar oud moeten zijn. Maar ook die sporen die leiden je nergens heen. Geen ontmoeting met die historische reuzen. En hoewel de miljoenen jaren dat de dino's zijn uitgestorven onze verbeelding al te boven gaan, zijn er toch mensen geweest die ervan wisten en er ervaringen mee hadden met die dinosaurussen. Dat is ook heel bijzonder, hè? Wij zeggen, ja, ze zijn er al zo lang niet meer. Er was nog geen mens op aarde die ze ooit gezien heeft. Maar als je bij een boekje op doorleest, dan kom je er op een gegeven moment een nijlpaard tegen. In sommige vertalingen van de Bijbel. En in andere vertalingen staat er behemot. Dat is dan denk ik duidelijker, want dan kan je niks meer voorstellen. Maar dat moet een dinosaurus geweest zijn. Als je de beschrijving ervan leest, dan is dat geen nijlpaardje. Want er wordt een machtige staart beschreven en een nijlpaard heeft zo'n staartje. Dat stelt niks voor. Maar er zijn dus op die manier getuigenissen van mensen die een dinosaurus hebben gezien. Dus die zijn niet 150 miljoen jaar uitgestorven. Maar oké, dat hadden we wel kunnen weten, want de schepping is ook zo oud nog niet. Wij hebben een levende hoop. Wij volgen Jezus in de hoop om hem eens te ontmoeten. En sommige mensen die zeggen, die niet geloven, die zeggen, ja, Jezus is dood. Zelfs zeggen ze, God is dood. Ja, dat zeggen zij. Maar wij hebben een levende hoop. Wij hebben een hoop op Jezus te zien, omdat hij leeft. Omdat we weten dat hij is opgestaan uit de dood. Omdat hij in de hemel is opgenomen. Dat hij troont naast de Vader. Die overtuiging hebben wij. En dat is geen ijdele hoop. En op sommige momenten, dan laat Jezus zich zien aan zijn volgelingen die het moeilijk hebben. En we weten dat nog toen Stefanus daar in Jeruzalem gestenigd werd. Toen Stefanus opkeek naar de hemel en zei van, ik zie Jezus staan aan de rechterhand van God. Jezus die stond naast de troon van God. Helemaal gespannen naar Stefanus keek. En zei van, Stefanus, volhouden. Want je bent onderweg naar mij. En Stefanus hield vol in zijn beproeving. Hij is wel gedood. Maar goed terechtgekomen. Jezus heeft hem zeg maar zo opgetrokken. Hoop is risicovol. Hoop is een risico. Zeker als je een dode hoop navolgt. Dan is het niet eens een risico, dan is het een zekerheid dat het niet uitkomt. Maar de meeste hoop die wij koesteren, bijvoorbeeld een goed cijfer voor je examen, of een prijs in de loterij, dat gaat soms helemaal niet gebeuren. Ik hoop het natuurlijk wel, hè, voor degene die examen gedaan hebben, ik hoop dat het een goed cijfer mag worden. Maar dat is toch veel afhankelijk van je eigen prestaties. Wij hebben een levende hoop, want Jezus leeft. Daar ben ik echt van overtuigd. En jullie ook. Nog een aspect. Wij zijn ook een levende hoop. We hebben een levende hoop, maar we zijn ook een levende hoop. En hoe is dat? Hoe vind je dat je zo gezien wordt van jij bent een levende hoop? Iedereen die hier zit is een levende hoop. Omdat je opnieuw geboren bent. En dat kon doordat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat kon door zijn opstanding uit de dood dat jij nu een levende hoop bent. En omdat je daarvan getuigt, breng je hoop aan deze wereld. We geven de hoop door. Die hoop leeft in ons. Wij zijn die hoop en we geven dat door aan anderen. En omdat je daarvan getuigt, komt die hoop in de wereld dat er een uitkomst is uit alle crisis die er zijn. Er is een uitkomst uit de energiecrisis, uit de stikstofcrisis, uit de woningcrisis. En ga maar door. Je mag ervan getuigen dat er voor jou een levende hoop is. En dat maakt dat jij ook gezien wordt als een levende hoop. Wat dan met energie? Als je straks in het eeuwige licht van de Vader en de Zoon gaat leven. Op een heel nieuwe aarde. Zonder stikstofproblemen. In een woning. Een van de velen. Die de Zoon heeft klaargemaakt in het huis van zijn Vader. Wat voor crisis. Wij hebben hoop. De eerste dingen gaan voorbij. De eerste dingen waar we nu mee leven gaan over. En er komt wat helemaal nieuw komt er. Een nieuwe omgeving, maar met de vertrouwde aanwezige heiland. De gemartelde en vermoorde missionaris Jim Elliot, die was zo'n man van geloof dat hij die ooit de krachtige waarheid verkondigde. Hij zei, hij is niet dwaas om te geven wat hij niet kan houden, om te krijgen wat hij niet kan verliezen. Wel lastig, hè? Dus je bent niet dwaas om weg te geven wat je niet kan houden. En om te krijgen van God wat je niet kan verliezen. We hebben hoop gekregen van God en die verliezen we niet. Want God leeft. Die wetenschap hebben wij. En daarom lopen wij te koop met het evangelie. Iedereen mag het weten dat Jezus is opgestaan. Dat is een teken daarvan. Dat het oude voorbij gaat en dat alles nieuw wordt. Mijn lichaam, mijn leven, mijn omgeving wordt allemaal nieuw. Soms heb je een ontmoeting, hè, met iemand die indruk maakt. En die je niet zomaar vergeet. Sommige mensen die trouwen met die persoon. Maar het kan ook zijn dat je een beroemde artiest zomaar op straat tegenkomt. Hoeft voor mij de eerste keer nog worden, maar het zou kunnen. Of dat de directeur van het bedrijf waar je werkt heel vriendelijk voor je is. Dat maakt ook indruk. Dat vergeet je niet zomaar en opeens heb je dan een band met zo iemand. Je voelt dat er iets is. Het leeft. En je gaat je verbonden voelen met die persoon. Ik weet van sommigen dat ze een ontmoeting met Jezus hebben gehad. Niet 2000 jaar geleden, toen hij nog rondliep hier. Maar in deze tijd. Die mensen die kunnen er niet meer omheen dat Jezus vol liefde is. Die getuigen daar ook van. Die kunnen hun mond er niet over houden. Jezus is niet zomaar aardig tegen je, zoals je baas dat kan zijn. Maar Jezus kent jou door en door en hij weet wat er mis is met je. En hij houdt van je met agape liefde. Met die 100% totale liefde. Het hoeven geen dagelijkse ontmoetingen meer te zijn dan. Die je nodig hebt om die relatie goed te houden. Ook al wil je dat wel. Maar je weet dat het goed zit. Dat je iemand hebt ontmoet die alles aan je wil doen om het goed voor jou te maken. En toch is het een verlangen om bij Jezus te zijn. Dat blijft leven in je. Elke dag en elk moment en in alle omstandigheden, je zoekt hem telkens weer op. Hij zoekt ook jou op. Ook als Jezus dat doet door je te oefenen in moeilijkheden. Beproeven noemen we dat. Daar word je sterker van. Zou alles je vanaf het moment van die eerste ontmoeting voor de wind gaan? Dat zou je wel willen. Dus dat je nooit meer ziek bent, geld zat en bewondering van de mensen om je heen. Maar dan werd je een slappeling. Die nergens tegen kan. Een soort diva, zeg maar. Als er maar iets misgaat, dan is alles fout. Maar Jezus voert je in beproeving om je vertrouwen in hem sterk te maken. En je zo steeds mooier en sterker te maken. Christenen werden in de tijd van Petrus gevormd. Ook veel profeten in de tijd ervoor, die waren niet geliefd. Want ze zeiden dingen die mensen een beetje pijn aan de schenen deden. Want woorden van God over mensen uitspreken, dat is een mooie taak, maar bij mensen word je meestal niet zo geliefd. Wel met de profetieën die wij vaak achterna lopen, dat God het allerbeste voor je heeft en noem maar op. Dat is natuurlijk waar. Maar een profetie over een bloementuin, als ze naar mij kijken. De meeste profetieën zijn om mijn gedrag te beïnvloeden op de goede manier. Om mij dichter bij God te brengen. En de meeste beproevingen die ik ondergaan, die dienen daar ook toe. Om mij sterk te maken en om te overleven in deze wereld. En om de liefde van Jezus te zien. En dat klinkt vreemd, maar het is zo. Als je merkt dat Jezus met je bezig is om je te maken zoals hij wil, dan denk je, hé, ik ben toch bijzonder. Als kind van God ben je bijzonder. En besteedt God aandacht aan je, om je sterker te maken. Je lichaam kan worden gepijnigd. Maar hou je geest scherp met de kennis dat lichamelijk lijden voor korte tijd is. Er staat een eeuwigheid van vreugde tegenover. De profeten uit het Oude Testament die spraken daarover, die spraken over Jezus. Hoe konden ze het weten? Natuurlijk, we weten dat de Heilige Geest dat ingaf. Ze hebben die profetieën niet zelf bedacht. Ze snapten er misschien zelf helemaal niks van. Als je profetieën over Jezus in het Oude Testament leest, dan denk je, hoe moet die profeet daar zelf een gedachte bij gehad hebben? Heeft hij dan over alle bergen heen kunnen kijken van de ups en downs in het leven en heeft hij uiteindelijk gezien wat Jezus zou worden? Misschien begrepen ze het zelf niet, maar hebben ze het gewoon maar opgeschreven omdat God het ze zei dat ze het moesten doen. En nu, na lange tijd, werd Jezus geboren, leed Jezus zijn leven hier op aarde, verkondigde hij, werd hij gedood, wat heel duidelijk in de profetieën staat. Werd hij begraven, stond hij op uit de dood, steeg hij naar de hemel. Werd hij opgenomen aan de rechterhand van God op de troon. En dat allemaal vinden we al in de profetieën terug. Die mensen die het opgeschreven hebben, die begrepen het niet, maar nu gebeurt het. Dat was dus een bericht voor ons. Wij leven en we vertrouwen, doordat we de berichten van 3500 jaar geleden kunnen lezen en weten dat het zo is gegaan. De meeste profetieën zijn al uitgekomen. Misschien komen er nog een paar uit tijdens ons leven. Misschien komen de laatste pas uit als we heen gegaan zijn. En er komt er één uit. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als we allemaal weer terugkomen hier. Als God het heeft volbracht. Tot die tijd worden we ook door de beproevingen in het spoor gehouden. Niet om ons klein te houden, om ons sterk te maken. Niet om ons in de war te brengen, maar om ons vertrouwen op God vast te houden. Om een levende hoop ook te uiten. De moeite in het leven maakt ons sterk en zorgt ervoor dat we Gods stem herkennen en ons op hem richten. Hoe houden we die hoop levend? Door ons te verdiepen in Gods woord. Door dicht bij hem te blijven in gebed. En de onderlinge band met de gemeente, met alle mensen die hier zitten, goed houden. Om bij elkaar te komen, zodat we elkaar kunnen zien, kunnen laten horen wat we meegemaakt hebben. We geven de liefde van God door aan elkaar. En we ontvangen de liefde van God door elkaar. Houd de hoop levend. En de eerste Petrusbrief, die eindigt met zijn groet. Waarin hij zegt: de God nu, van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Amen.